Wij gaan vanavond naar Genesis 21, want daar zijn wij terechtgekomen inmiddels, dacht ik. Ja. Genesis 21, de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had, en de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sarah gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sarah zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al die het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sarah heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die ze Abraham gebaard had, spottende. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En ze ging en zette zich tegenover afgaande zoverre als die met een boog schieten. Want zij zeiden dat ik het kind niet zie sterven. En ze zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen en de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongen stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag, en ze ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover. En dat is dan het verhaal van Isaac en Ismaël. Het spreekt over de korte tijd waarin in de eerste plaats Isaac geboren werd. En vervolgens spreekt het over de dagen waarin Isaac en Ismaël opgroeien en ook uiteengaan. Waarbij Hagar wordt weggedreven. Hagar en Ismaël uiteraard. Het verhaal hier van hoofdstuk 21 brengt aanvankelijk althans een soort van vervulling van de belofte die God aan Abraham gedaan had. En gezien de geschiedenis is het natuurlijk ook de vervulling daarvan. Dat wil zeggen, God had tot Sara iets gezegd. God had gesproken tot Sara. En Sara baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom ter gezette tijd die hem God gezegd had. Want God had ook gesproken tot Abraham. Er staat dus wel 3 keer, vers 1 en 2, dat God gesproken had en dat wat nu gebeurde was in overeenstemming met wat hij had aangekondigd. Het was in die zin dus vervulling van beloften aan Sara en Abraham. En we hebben gezien dat het enigszins vertraagd hier verteld wordt, omdat we natuurlijk de aankondiging, de directe aankondiging van de geboorte van Isaac al gevonden hebben in Genesis 18. Daar werd er over gesproken. Alleen, voordat het jaar om was en Isaac dan ook daadwerkelijk geboren werd, hebben we eerst het verhaal van de verwoesting van Sodom en Gomorra, het verhaal van de geboorte van Moab en Ammon en het verhaal van Abraham naar Gerar. Hier in Genesis 21 hebben we een gelijksoortige geschiedenis eigenlijk als in de voorgaande hoofdstukken, want het is een geschiedenis die rijk is aan zeer elementaire typologie. Want hier worden zeer fundamentele waarheden uitgebeeld. Maar daar komen wij vanzelf op. De Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. Daar moet meteen bijgezegd worden. Niet alleen dat de Heer dus inderdaad aan Sara gesproken had in Genesis 17 en 18. Maar dat ook die vervulling van die beloften aan Sara die wel die vervulling kwam op grond van Sara's geloof. Terwijl tegelijkertijd gezegd kan worden dat het ook een vervulling was van belofte aan Abraham. En dan moet precies weer hetzelfde gezegd worden. Het gebeurde op grond van geloof. Dat is ook de achtergrond van dat er staat dat God iets gezegd had. God had gesproken, God had wat gezegd. Er staat er 3 keer. En het betekent dan ook dat deze dingen vervuld worden juist omdat zij geloofden dat het geschieden zou. Daar bestaan soms vraagtekens over. We hebben ons daar al een keer eerder mee bezig gehouden. Men vraagt zich soms af of inderdaad Sara wel geloofde wat de Heer zei. En men vraagt zich ook af of Abraham het wel geloofde daarna. Want van beide lezen wij dat zij lachten. Maar we hebben al eerder gezien dat het lachen van Abraham en van Sara uiteraard gewoon was een lachen van blijdschap en anders ook niks. En er staat hier trouwens ook, want het wordt hier herhaald. Er staat zelfs zo sterk dat het de bedoeling is dat ieder die hiervan hoort, dat die ook zou lachen. Van blijdschap en vanwege de humor van het verhaal, want er staat er nou eenmaal, ik kan het ook niet helpen, maar ik ben er wel blij mee. Er staat namelijk in vers 6. Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al die het hoort zal met mij lachen. Voort zeiden zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezocht, want ik heb hem een zoon gebaard in zijn ouderdom. Zo van, dat kon eigenlijk helemaal niet, maar het is een reuze goede mop dat het dan toch wel gebeurd is. Daar gaat het om en dat is de reden van het lachen. En als u bedenkt dat Sara de stammoeder is van de Joden, dan begrijpt u dat misschien nog beter, want ik vind het prachtsoort van Joodse humor ook nog. Hè? Kon eigenlijk helemaal niet gebeuren, toch een godspe noemen ze dat binnen het Jodendom. Nou, hoe dat ook zij, er gebeurde dus. De belofte werd aan Sara vervuld. En in Hebreeën 11, ja, dat hebben we ook al eens aangehaald, maar in Hebreeën 11 wordt er natuurlijk uitgebreid op ingegaan als daar gezegd wordt in, eens even zien, in vers 11, vers 8, dat door het geloof Abraham geroepen zijnde gehoorzaam is geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Was een hoop zalig geworden en dat soort dingen meer. En door het geloof, vers 9, is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. Moet je ook goed vasthouden, Abraham was vreemdeling in het land wat hem beloofd was. Hij wachtte tot hij het krijgen zou. En zolang bleef hij vreemdeling. En hij heeft dus in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Niet de tent, maar Jeruzalem. Eigenlijk een nieuw Jeruzalem. Maar daarna vers 11. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. Nou, eigenlijk staat er om zaad te werpen. Maar dat vindt men niet zo netjes. Ik weet niet waarom niet, maar dat staat er eigenlijk. Om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard. Dat wil zeggen dat ze de overgang al gepasseerd was. Dat betekent het. Zodat het eigenlijk niet meer kon, maar het gebeurde toch. En inderdaad, dat is één goede grap. Dat is humor. En in ieder geval blijdschap alsnog. Blijkbaar. Boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Zij achtte dus inderdaad de Heer getrouw. Andere vertalingen geven overigens, omdat hij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had, dan maken ze er ineens weer Abraham van, omdat ze nou helemaal niet geloven dat Sara geloofde. Want het is een bekend verhaal, mensen die lachen kunnen onmogelijk gelovigen zijn. Wie lacht daar? Oh. Nee, dat is de gedachte, dat is de hele gedachte. Maar de Bijbel zegt van wel, waarna bovendien vastgesteld wordt dat deze Isaac, de naam van Isaac, juist de verwijzing is naar het lachen van zowel Sara als Abraham. En als dat een misverstand geweest was of een bewijs van ongeloof, zullen ze die jongen toch heus niet zo genoemd hebben. Dat vind ik altijd nog het sterkste argument in het hele verhaal. Maar ze noemden hem wel zo. Hij heet Isaac, want de Heer heeft mij een lachen gemaakt, heet het dan. Hoe dan ook, er staat dus in vers 2 van Genesis 21, Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezetter tijd die hem God gezegd had. Ik heb dat vaker gezegd, Als er in de Bijbel sprake is van gezette tijden, dan betekent dat in de eerste plaats dat het de tijd is van de geboorte van de Zoon. Dat kan eens niet anders, want de gezette tijd is uiteindelijk gewoon de gezette tijd van de verschijning van de Messias. Die tijd was bepaald en Isaac is daar gewoon een voorloper van. Isaac, wiens naam dan betekent dat er gelachen wordt, Isaac is een type van de middelaar van het nieuwe verbond en dus van de blijde boodschap. En daar gaat het maar om. En die zoon wordt pas geboren in zijn ouderdom, in de ouderdom van Abraham. Dat wil zeggen dat het inderdaad lange tijd zal duren vooruit Abraham, het beloofde zaad van Abraham, geboren zal worden. En dan heb ik het dus niet meer over Isaac, maar in ieder geval over de Heer Jezus Christus. Minstens, maar nog later over nog het een en ander, maar dat doet er nou even niet toe. Er was dus een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die hem God gezegd had. Het was niet alleen laat in zijn ouderdom, maar het was toch ook op de daartoe bestemde tijd. Dat is natuurlijk een troostvolle gedachte in de hele heilsgeschiedenis, maar ook overal in de loop van de geschiedenis. Want er blijkt dat de dingen van God weliswaar laat komen, maar dan toch in ieder geval op de bestemde tijd, op Gods tijd namelijk. Voor ons ziet dat eruit als laat, maar van God uitgezien is het perfect op tijd. Dat betekent gewoon dat een jaar nadat de Heer verscheen aan Abraham in hoofdstuk, wat was het ook weer, 18? Ja, dus 17 en 18 eigenlijk, dus dezelfde gelegenheid. Dat precies een jaar daarna op dezelfde datum Isaac geboren werd. Welke datum het is, weten wij niet, maar het gaat erom dat er precies gezegd werd dat in dezelfde tijd van het jaar, omtrent deze tijd des levens, zei de Heer dat, zou Sarah een zoon hebben. En Sarah hoorde het aan de deur de tent welke achter hem was. En ze lachte bij zichzelf. Dat was vers 10 en vers 12 uit Genesis 18. En op de gezette tijd dus werd uiteindelijk ook Isaac geboren. Waarna staat in vers 3 van Genesis 21. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was. Die hem Sarah gebaard had. Leuk hè, nog even extra. Niet die van, Hagar. Maar die hem Sarah gebaard had. Isaac. En Abraham deed nog iets, hetgeen in overeenstemming was met wat God gesproken had. Namelijk, Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En dat is ook de verwijzing naar Genesis 17, daar hebben we ook tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. Want in Genesis 17 vinden we de aankondiging van de zoon van Sarah en de instelling van de besnijdenis. En bovendien de naamsverandering van Abraham zowel als Sarah. Die drie dingen door elkaar verteld. Een stukje van dit, een stukje van dat, en een stukje van dit, en een stukje van dat. Zo ging dat. Het hoort allemaal bij elkaar. En in dat verband lazen wij dat tot Abraham gezegd wordt in vers 10 van Genesis 17. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u. Dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees, of namelijk gij zult het vlees u ervoor uit besnijden. En het zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborenen van het huis en de gekochten met het geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaad. Heidenen dus ook. Maar als ze horen tot de familie van Abraham of gewoon tot Israël, zal dus ook besneden moeten worden. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. Dat wil zeggen een algemeen verbond. Niet in de zin van tijd, maar wel in de zin van iedereen zou besneden moeten worden. En overal in het land zou dat moeten gebeuren. Hoe dan ook, in Genesis 21 staat dan, Abraham noemde de naam zijn zoons Isaac en Abraham besneed zijn zoon Isaac. Zijn de 8 dagen oud en dat in overeenstemming met Genesis 17. En dus gelijk als hem God geboden had. Abraham geloofde niet alleen verstandelijk zal ik maar zeggen, maar hij handelde ook inderdaad in overeenstemming met wat God gesproken had. En zo hoort het uiteraard bij geloof. Het zou later de aanleiding zijn voor iemand als Jacobus om te zeggen dat Abraham niet slechts uit geloof, maar ook het werken gerechtvaardigd werd. Maar dat betekent gewoon dat hij dat geloof ook uitwerkte in zijn leven, dat hij ook werken des geloofs voortbracht. Een van die werken is dan ook inderdaad de besnijdenis van Isaac op de 8e dag. Het is trouwens wel aardig dat er staat, is een teken van het verbond. Want besnijdenis is natuurlijk een teken van dood en opstanding. Dat zal langzamerhand wel bekend zijn. Besnijdenis is het wegnemen van de voorhuid. Ook wel genoemd het wegnemen van de omhulling. En daarmee een beeld van het wegnemen van eigenlijk de hele oude schepping. En tegelijkertijd is het het openbaar maken van een nieuwe schepping. Hetgeen ook bevestigd wordt door die achtste dag waarop dat gebeurt. Na de zeven. En acht is eenmaal een getal ter aanduiding van een nieuwe schepping. En als we het dan toch over leeftijden hebben, wel eerst stond er, het was in zijn ouderdom, de ouderdom van Abraham, daarna staat er dat Isaac besneden werd de achtste dag, en daarna staat er, Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. Dat zat er natuurlijk wel in, want hij was 99 toen de Heer aan hem verscheen, en een jaar later is hij dan dus inderdaad 100. Want zo kun je dat ongeveer wel uitrekenen. Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. Dat is ook van belang en ook daar hebben we het natuurlijk alles over gehad. Want 100 staat eigenlijk gewoon voor geloof. Als je er één woord voor invult, voor de betekenis van het getal 100, dan is het geloof. Dat is makkelijk genoeg omdat 10 de uitdrukking is van het spreken, het woord, het spreken van God namelijk. Gods handelen eigenlijk. Zeggen we het opzet zo. Maar het handelen van God is in de eerste plaats spreken. Dat is 10. En als het woord Gods vervuld wordt, dan is het daar waar geloof gevonden wordt. En dat is dus 10 × 10, oftewel 100. In de praktijk, maar dat hebben we natuurlijk al veel vaker aangehaald. In de praktijk is het zo dat het getal 100 gevonden wordt. In ieder geval bij die kudde schapen, 99 en dan 100. Dat hebben we in de tijd aangehaald. En daarna wordt 100 natuurlijk gevonden bij de diverse ingangen en deuren en poorten en voorhangsels, hoe maar heet het mag, bij de tabernakel. Ik zeg het wat overdreven, want het is natuurlijk gewoon de poort, de deur en het voorhangsel. Het is allemaal 100 vierkante L en daar gaat het maar om. De laatste twee zijn inderdaad 10 bij 10, 10 breed en 10 hoog. Dus het is 100 vierkante L, dat is de doorgang van de deur waardoor men het heilige binnen gaat. En het is het voorhangsel waardoor men het heilige der heilige binnen gaat. En los daarvan is de ingang tot de voorhof. De poort dus 20 breed en 5 hoog, maar het levert hetzelfde resultaat op. 100. Dus 100 wil zeggen dat men binnengaat. Dan gaat men door het oog van de naald, was ook de uitdrukking. Maar voor 100 vullen we het eenvoudig in geloof. Daar gaat het om. Hetgeen natuurlijk ook al uitdrukkelijk bevestigd was in de voorgaande verzen, waar zo vaak gezegd werd dat God gesproken had en dat Abraham daaruit leefde en dat dus ook gebeurde wat God gesproken had. En dus 100, geloof namelijk. Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac, zijn zoon, geboren werd. Let ook nog even op dat er staat Isaac zijn zoon, terwijl we officieel weten dat een kind wat geboren wordt geen zoon is, maar nog moet worden. Maar dat kan heel goed, je kunt best een woord gebruiken vooruitgrijpend op de toekomende dingen. Isaac, zijn erfgenaam, degene die dat later zou zijn, uiteraard. Nou, Abraham was 100 jaar oud en Abraham besneed zijn zoon en Abraham noemde zijn naam Isaac. En Sarah deed er ook nog een duit in het zakje, want Sarah zei, God heeft mij aan het lachen gemaakt. Die is nog steeds er niet overheen, die vindt het na een jaar, dat vind ik leuk hè, nog na een jaar vindt ze het nog steeds heel aardig. Al die het hoort zal met mij lachen. Dat zegt zij wel, in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Want mensen lachen heel star voor zich uitkijken, zo, kijk, dat is niet lachen. Maar Sarah zegt, jawel, dat moet wel. Hè. Al die het hoort moet lachen. En wij horen het ook. Sterker nog, wij geloven dat dit een beeld is van de komst van Christus. De opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, want dat is het hoor. Zijn opstanding, de verschijning van nieuw leven uit de dood. Stond ook in Hebreeën 1, daarom is ook, Hebreeën 11, daarom is ook uit 1, namelijk een verstorvene, zoveel leven voortgekomen. Dat was het volgende vers uit Hebreeën 11, wat ik dus net niet meer gelezen heb. Maar er stond, daarom zijn ook van 1 en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels, als het zand aan de oever der zee is, het welk ontallig is. Nou, dan gaat het maar om, uit die ene, uit het geloof ook van die 1. werd zelfs zo'n menigte geboren. Er zouden dus velen zijn die het horen en die zouden daar delen hebben en zullen daar mee lachen. En wij doen dat ook, want onder het nieuwe verbond hebben wij alle reden om te lachen. En dat is de betekenis ook van de naam van Isaac. En zo staat het dan ook in vers 6. God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort zal met mij lachen en dus verblijd zijn. Het is trouwens zo, maar dan neem ik weer een grote sprong. Het is trouwens zo dat in de... Maar dat was ik vanmorgen, daarom heb ik het vers in het geheugen. Dat in Jesaja 54 bijvoorbeeld gezegd werd: zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen baresnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Nou is dit vers niet helemaal enkel en sluitend op deze situatie van Sarah van toepassing. Maar het is wel zo dat als er dan toch kinderen geboren worden, uit de eenzamen, uit degene die zonder de man was, want dat is de gedachte, dan is dat grote reden tot het vrolijk zingen, tot het maken van geschal met vrolijk gezang. Kortom, het is een hele party. Ja, het is een hele party. Vanwege de geboorte. En ze werden getrakteerd op beschuit met muizen, waarschijnlijk. Maar, nou, muizen. Het zal wel kamelen geweest zijn. Allemaal een broodje kameel. Vanwege het oog van de naald, waardoor ze gekropen. Ja, ja. Een kratje kamelen? Ja, ja, nee. Doe mij maar een camel. Ja, dat is wel. Ja. Filter, ja. Nou, dan kan die wel weer. Maar in ieder geval, er moet bij gezongen worden. Dit vers hier uit Jesaja 54 wordt later aangehaald in Galaten 4. En dan zijn we precies terecht bij het verhaal van Isaac en Ismaël. En dus zijn we daardoor weer terug bij Genesis 21. Want in Galaten 4, vers 27, wordt dit inderdaad aangehaald. En wordt over vrolijk zingen en juichen gesproken. Letterlijk geciteerd uit Jesaja 54. Nou, al wie het hoort zal met mij lachen. En dan zegt zij, vers 7, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd? Maar het is inderdaad gebeurd. Je zou het niet zeggen, betekent het, hè? Je zou het niet zeggen, maar het is wel gebeurd. Een zoon in zijn ouderdom. Nou, dat is al wat erover verteld wordt, waarna we ineens een grote stap maken van 5 jaar. Als alles klopt. Dat kan ik ook niet helemaal bewijzen. Maar er staat in vers 8, het kind werd groot. Nou, groot. Het kind werd groot, groeide betekent gewoon, hè, groot worden. Het kind werd groot en werd gespeend. Dat lijkt een tegenstelling, want we denken als groot is het al lang gespeend. Want spenen betekent, ja, dat is ook zoiets. Wat betekent het? Nou, spenen betekent in elk geval dat het geen melk meer krijgt. Het wordt niet langer meer gezoogd. Met andere woorden, gaat over van de melk naar de vaste spijs. Dat is het eigenlijk. He? Bij die gelegenheid wordt het kind onafhankelijk van de moeder, dat is de gedachte, en vanaf dat moment is het dus afhankelijk van de vader. Dat is natuurlijk niet 100% zo waar, zoals ik het nu zeg, maar toch is dat de filosofie die erachter steekt. Als het kind gespeend wordt, wordt het niet langer gevoed door de moeder, maar door de vader, en uiteraard niet aan de borst, maar aan zijn portemonnee of zoiets. Nou ja, hoe zeg je dat anders, hè? Goed. Dus het kind werd groot en werd gespeend en toen maakte Abraham een grote maaltijd. Zie je wel, dat zeg ik toch. Toen moest Abraham de maaltijd maken. En dan kun je wel zeggen, ja, maar daar gaat het hier niet om. Nee, dat weet ik wel, maar daarom staat het er wel. Ja? Het kind werd gespeend en toen maakte Abraham de maaltijd, een grote maaltijd, op de dag als Isaac gespeend werd. Want daar gaat het juist om, nou is het pa die voor het leven, het onderhoud van het leven moet zorgen. Waarna er wat misverstanden bestaat, want op het moment van de spening van Isaac wordt Isaac dus afhankelijk van de vader, en op dat moment is hij dus eigenlijk, in zekere zin althans, de zoon en erfgenaam, daar is hij dan. Sara baarde Abraham een zoon, nou ja, daarna hield ze hem nog 5 jaar ongeveer aan de borst, wat wij rijkelijk lang vinden. Maar het valt wel mee, het is in ieder geval wel zo goedkoop.
Ja.
Of makkelijk. Dat mag je er nooit bij vertellen, maar het is bovendien een aardig voorbehoedsmiddel, wat niet echt de zaken doen schijnt te zijn als Moe al 94 jaar oud is. 95. Maar ja, dat kan. Zie je wel dat jullie lachen? Dat had je al moeten doen toen ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen was ze 90. Sarah heeft zich ook. Toch een mail? Ja. Ja. Ze heeft inderdaad gelachen. En daar gaat het maar om. Ja. Nou goed. Het kind werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. Ik zeg, het is 5 jaar. Als het groot is, daar staat het dus nergens bij. Je vindt de hele Bijbel nergens vermeld dat die spening officieel is bij 5 jaar. Dat ik er toch op kom. Dat is een beetje een kwestie van toeval, maar het zit hem in het verhaal van Genesis 15. We hebben dat toen al aangehaald, hè? Het verhaal van Genesis 15, want daar wordt tot Abram, want zo heette hij toen nog, toen had hij de 5 nog niet. Leuk, hè? We hebben het over 5 jaar nu, maar hij had nog geen 5, hij heette nog Abram. Weet voor zeker, vers 13, weet voor zeker dat uw zaad, dat zou op zijn vroegst Isaac kunnen zijn, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Ja, die moet je even vasthouden. 400 jaren, en daarna zou het uittrekken uit Egypte. Na 400 jaar zou het zaad van Abraham uittrekken uit Egypte. Terwijl in Exodus 12, vers 44 geloof ik, of daar in de buurt, Exodus 12 wordt gezegd dat Israël uit Egypte trok na 430 jaar. En dat komt overeen met wat in Galaten staat, want Galaten spreekt over, in hoofdstuk 4 over Isaac en Ismaël, over Sarah en Hagar en Sinaï en Sion en noem maar op. Nou, hetzelfde Galaten spreekt één hoofdstuk eerder over 430 jaar vanaf het verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. 430 jaar vanaf het verbond met Abraham, toen was hij 75, tot aan de uittocht uit Egypte. Is het zo, was hij 75? Ja, was 75. Daarna is het zo dat hier staat dat 400 jaar voor de uittocht uit Egypte, dat zaad van Abraham dus begon vreemdelingen te zijn. Heb je dat? 430 jaar eindigt bij de uittocht uit Egypte. 400 jaar eindigt ook bij de uittocht uit Egypte, zodat er een periode van 30 jaar verloopt vanaf het verbond met Abraham toen hij 75 was, tot op het moment dat het zaad van Abraham vreemdeling was in het land waar het er niet was. Nou, 30 jaar dus na het verbond met Abraham, maar 25 jaar na het verbond met Abraham, 5 maal 5, aardig hoor, werd Isaac geboren, zodat 5 jaar na de geboorte van Isaac het zaad van Abraham vreemdeling was in het land waar het hunne niet was. Toen moet Isaac 5 jaar geweest zijn dus, toen hij begon vreemdeling te zijn als zaad van Abraham. Nou, het enige wat je vinden kunt rondom die tijd is dit, want je vindt hier in Genesis 21 de geboorte van Isaac, dat is dus 5 jaar voordat het zover is. En daarna vind je de spening van Isaac. En daarna vind je het offer van Abraham, die Isaac zou offeren enzovoorts. Maar daar is je heus ouder dan 5 jaar. In hoofdstuk 22. Zodat als we een gebeurtenis zoeken in de Bijbel die het dichtst in de buurt komt van die bewuste 5-jarige leeftijd van Isaac, waarbij de 400 jaren uit Genesis 15 beginnen te tellen, dan kunnen we alleen terechtkomen bij de spening van Isaac. Dus daar hou ik het op en daarom zeg ik ook altijd steeds heel gedecideerd, Isaac was 5 jaar oud toen hij gespeend werd, al staat het in het hoofdstuk zelf niet bij, maar er blijft niks anders over, want anders blijven we zitten met, wanneer begonnen die 400 jaren dan te tellen? Niet bij zijn geboorte, maar later. Nou, wanneer dan? Dus geen enkele aanleiding toe, geen enkele gebeurtenis die zo telt. Of deze, het zou deze moeten zijn. En als je dan in de gaten hebt dat spening wil zeggen het onafhankelijk maken van de moeder, waarbij het afhankelijk wordt van de vader. En staat er ook prompt, Abraham maakt een grote maaltijd. Dat wil zeggen dat vanaf dat moment Isaac officieel beschouwd wordt als het zaad van Abraham. En hij begon vreemdeling te zijn. En het leuke is dat zijn broer Ismaël vanaf dat moment inderdaad vreemdeling werd. En dat is een soort kortsluiting in het verhaal. En over die kortsluiting moeten we het nog hebben. Want we zullen zien dat bij deze spening van Isaac Ismaël wordt uitgedreven, maar zowel Isaac en Ismaël zijn in zekere zin een uitbeelding van Israël. In een verschillende zin, en over dat verschil wordt in de Bijbel dus ook steeds gesproken, maar niettemin, ze zijn allebei op een of andere wijze een uitbeelding van Israël. Ze zijn alleen een uitbeelding van Israël in twee verschillende aspecten, en daar gaat het maar om. Isaac zelf werd natuurlijk geen vreemdeling in dit land, in de gebruikelijke zin van het woord. Maar hij was natuurlijk vreemdeling samen met zijn vader, die ook vreemdeling was. Dat bleef gewoon altijd zo. Maar dat vreemdelingschap wordt extra benadrukt in de persoon van Ismaël, die hier werkelijk wordt uitgedreven bij dezezelfde gelegenheid. Dus het lijkt me wel duidelijk. Dat moet dus zo wezen. Een ander argument is dat Isaac geboren werd 5 maal 5 jaar, 5 kwadraat. Na het verbond met Abraham, en nadat Abraham inderdaad een 5 in zijn naam gekregen had, en daarna wordt Isaac gespeend en officieel de zoon van Abraham weer 5 jaar later. Ligt zeer voor de hand, het is weer een 5. En dat we die 5 moeten uitrekenen in plaats van dat het er gewoon staat, dat is helemaal zo gek niet, want 5 is namelijk, staat namelijk ook voor verborgene dingen. En dat we dus de 5 niet zien staan, maar hem moeten uitrekenen om hem te vinden, dat is dus eigenlijk alleen maar een bevestiging van de gedachte. Je moet wat rekenwerk verrichten, maar met de 5 is het altijd zo. Trouwens, de hele kwestie van de naamverandering van Abraham is ook zo, want zijn naam wordt veranderd. Maar je moet even een gedachte kronkelen om te denken, maar welke letter komt er nou in en welk cijfer is dat? Je moet er toch even bij nadenken voordat je zegt, oh, het was een 5. Met anders zeg je, oh, er kwam een H bij. Maar het was een 5. Het is hetzelfde teken, maar goed. Niettemin, het ligt niet aan de oppervlakte. Je moet er even naar zoeken. En dat zie je dus ook zo. Abraham maakt een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. Dan gaan we weer. Een maaltijd is een gamos in het Grieks. En dat is weer een bruiloft. En dat speelt ook altijd een rol. Maar de maaltijd, de bruiloft, of hoe het maar heten mag, die zoveel voorkomt ook in het Nieuwe Testament, met name in gelijkenissen, is de uitdrukking van het Nieuwe Verbond. En het bereiden van de maaltijd is het bereiden, het gereed maken van het Nieuwe Verbond. En dat gebeurt hier bij de komst van Isaac. En dat ligt ook voor de hand, want Isaac is een beeld van de middelaar van het Nieuwe Verbond. En dus komt er een maaltijd. Dat is wat je zou moeten verwachten. Een maaltijd. Maaltijd in de zin van gemeenschap. Allen eten van dezelfde maaltijd, dezelfde tafel. Maaltijd ook in de zin van leven, want de maaltijd geeft uiteraard leven. Bovendien, maaltijd in de zin van gemeenschap, zei ik, betekent ook inderdaad dat men verzameld wordt tot de maaltijd. En dat men genodigd wordt tot de maaltijd. Kortom, men ontmoet elkaar aan de maaltijd. Vandaar dat de maaltijd ook een belangrijk onderdeel is van het zogenaamde gezinsleven, wat het ook zijn mag, hè? Men ontmoet elkaar daar, bij die gelegenheid, die is daar ook voor. Nou. Dan staat er, en Sarah, de moeder van Isaac, zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had. Leuk, hè? Ismaël was uit een Egyptische moeder. En aan het eind van dit deel, deze pericoop, krijgt hij dus ook een Egyptische vrouw. Daar mag je niet te veel over vertellen, maar even onder ons. Het schijnt dat mannen bij voorkeur trouwen met een vrouw die lijkt op hun moeder. Want daar zijn ze zo aan gewend. Nooit gehoord? Jawel, dat is officieel zo, jawel. Ja. Nee, op jouw moeder? Nee? Nee? Nou, maar daar kun je wel wat aan doen natuurlijk, hè? Het zit niet op de kleur van het haar vast. Maar er is altijd een overeenkomst tussen de moeder en de echtgenote. Dat is de bedoeling. Waar het niet zo is, zit het ook niet helemaal goed. Nee, verder zal ik me ervan onthouden. Maar dat is gewoon een statistisch gegeven. Mannen schijnen verliefd te worden op iemand die ze herkennen. En die herkenning is gewoon omdat ze een andere vrouw kennen met wie ze een relatie hadden. En die herkennen ze weer, nou enzovoort. Dat is gewoon een moeder, zo zit het gewoon. Nou ja. Laat maar. Het is nou toch te laat. Goed, maar in ieder geval had een Egyptische moeder en hij trouwt ook met een Egyptische vrouw. Trouwens, dat kan hij niet missen, want zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Dat regelde de moeder ook, dus toen kon dat tenminste niet fout gaan. Goed. Nou, Egyptische moeder. Naast de volgende vraag, was de oude vraag. En wat is Ismaël dan? Wat beeldt Ismaël dan uit? Dat is heel gemakkelijk. Ismaël is de uitbeelding van het natuurlijke volk Israël. Het zichtbare, aardse volk. Niet schermen met termen als gelovig of ongelovig, want die termen mag je geen van beide erbij gebruiken. Het is niet het gelovige volk, dat zeker niet. Het is ook niet het ongelovige volk Israël, want dan kom je ook uit het verhaal niet. Per slotverrekening wordt Ismaël gezegend. En dat gebeurt met ongelovigen niet. Het is gewoon zo dat Ismaël de uitbeelding is van het natuurlijke volk. Dat heeft dan ook een oorsprong in Egypte. De Egyptische moeder. De vader is uiteraard God zelf. Dat kan nooit Egypte zijn. Dat is gewoon Abraham dus. Hè. Kan makkelijk. Abraham is de vader van vele volken. Dus waarom niet? Deze kan ook nog wel. Ismaëlieten, Amalekieten. Hè. Nou ja. Dus Ismaël is het type van het natuurlijke volk Israël. Uit een Egyptische moeder, want Israël wordt uit Egypte, of werd uit Egypte geboren. De Egyptische moeder is namelijk gewoon Egypte. Daaruit is het geboren. Bij de uittocht, volgende Bijbelboek, Exodus. Maar de consequentie daarvan is ook dan dat, aangezien het uit Egypte geboren is, heeft het ook een Egyptische vrouw. De vrouw staat voor inderdaad de uiterlijke dingen. En dat betekent dan ook dat Israël ook eigenlijk bij Egypte hoort. Met Egypte getrouwd is, of hoe het maar heten mag. Dat betekent gewoon dat Israël deel uitmaakt van de wereld als zodanig. De volkeren als zodanig. Het is één volk van de vele. Het hoort in het rijtje thuis, zal ik maar zeggen. Israël heeft altijd de neiging gehad zich te verbinden met Egypte. Direct na de uittocht al had het een verlangde terug naar de vleespotten van Egypte. Ik kan het me voorstellen. Ze moesten ineens in een paar dagen tijd van menu veranderen. Het smaakte weer niks. Als je vleespotten in Egypte gewend waren, je krijgt ineens brood uit de hemel en water uit de steenrotsen. Je moet het 40 jaar eten. Dan, nou ja, een flinke maaltijd met wat vlees lijkt me toch wel aantrekkelijk. Nou goed, dat even terzijde. Maar het verlangde altijd terug naar Egypte. Het heeft daar. Nee, het was lekker hoor, Jan. Nee, heerlijk, ja. Ik weet niet meer hoe het heet, hè, maar lijkt me ook niet gepast om dat te vermaken. Nou goed, dan gaan we weer met de gauw verder. Israël verlangde terug naar Egypte, dat niet alleen. Het sloot ook bij gelegenheid verbonden met Egypte. En dat nam de Heer Israël ook flink kwalijk. Dat wil zeggen, dat was helemaal niet de bedoeling. Israël had de neiging ook op Egypte te steunen. En dat is wat uitgedrukt wordt in deze vrouw uit Egypteland. Maar Ismaël dus is een beeld van het natuurlijke volk. Waar tegenover staat Isaac. En voor u nou meteen wat roept, moet ik u zeggen, Isaac is een beeld van de gelovigen uit Israël. Het volk niet in zijn aardse verschijning, maar het volk in zijn relatie tot de Heer. Eigenlijk dus gewoon de aanduiding van het gelovig overblijfsel. Niet in het laatst der dagen zozeer, maar gewoon altijd al. De gelovigen uit Israël. En omdat dat zo is, en dan ga ik meteen verder voor ik tegenwerpingen krijg. Omdat dat zo is, is Isaac de aanduiding van het gelovig overlijden van Israël straks in de dagen van de grote verdrukking, zal ik maar zeggen, de wederkomst van Christus. Dus Isaac. Een gelovige Israël levert onder het nieuwe verbond, aan het lachen gemaakt dus, verblijdt u, wederom zeg ik u, verblijdt u, helemaal geen probleem, dat is Israël onder het nieuwe verbond, een gelovige Israël dus. Dat is gelovig, Isaac, hè? Gelovig Israël. Maar het is aan de andere kant ook de aanduiding van de gemeente in onze dagen, want de gemeente wordt ook geacht het gelovig overblijfsel van Israël te zijn, met dien verstande dat er eigenlijk maar weinig uit de Joden zijn die daarvan deel uitmaken, maar verhoudingsgewijs wel erg veel uit de heidenen, maar dat doet nou niks te zaken. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat de gemeente inderdaad beschouwd wordt als het gelovig overblijfsel van Israël, en dat staat ronduit zo in ieder geval in de Romeinenbrief, Romeinen 10, 11 ook vooral. En in Galaten. Want in Galaten 4 hebben de vergelijking al gemaakt tussen Isaac en Ismaël. En er staat inderdaad dat Ismaël een type is van het Jeruzalem dat nu is, staat daar. Dat wil zeggen van het Joodse volk, het Israëlitische volk, levend onder de wet. Met uiterlijke dingen. Maar van Isaac staat dat hij een beeld is van het Jeruzalem dat boven is, het welk is ons allermoeder. Zodat in Galaten 4... spreekt het over onze tegenwoordige bedeling. Ismaël een type is van het oude volk levend nog steeds onder de wet. En Isaac is een type van de gemeente. Maar dat is niet uitsluitend zo. Want het zal blijken dat in de toekomst Isaac net zo goed een type blijkt te zijn van een gelovig, een bekeerd Israël. Daar gaat het om. Levend onder het nieuwe verbond. Los van de uiterlijke omstandigheden, want de uiterlijke omstandigheden worden afgeschilderd in het andere type, namelijk in Ismaël. Waarbij de term gelovig of ongelovig helemaal niet gebruikt moet worden. Het heeft er namelijk eigenlijk niks mee te maken. Het probleem is dus dat we onder Isaac kunnen verstaan de gelovigen uit onze bedeling, de vijfde. Nee, ik laat het anders zeggen, makkelijker. We kunnen onder verstaan de gelovigen in de dagen van een verborgen koninkrijk. Dat zijn onze dagen dus, dat is de gemeente. Maar je kunt er ook onder verstaan de gelovigen straks in het geopenbaarde koninkrijk. Dat betekent in elk geval dat die toepassing van Isaac, die twee toepassingen van Isaac, nooit gelijktijdig plaatsvinden. Het is nu de gemeente, het is straks een gelovig Israël. En omdat Galaten niet over de toekomst gaat, maar over het heden, wordt het dus toegepast op de gemeente. Maar ik kan me voorstellen dat men in de dagen van de volgende bedeling dezelfde gelaten brief toepast op de gelovigen van die dagen. Ik zou niet weten waarom niet. De term gemeente staat er niet bij. Een hemelsburgerschap wordt er ook niet bij genoemd. Het heeft er ook niks mee te maken. Niet specifiek tenminste. Per slotverrekening, dat Jeruzalem wordt wel genoemd. Jeruzalem dat boven is. Maar het wil nog niet zeggen dat het daar gaat om een hemels burgerschap. Dat is wel zo, maar het staat daar niet bij. Het kan heel goed, laat het ook toe, maar het staat daar niet bij. Het staat ergens anders. Het hemelse burgerschap wordt met name genoemd in Filippenzen en in Hebreeën. Ons burgerschap is in de hemel en wij zijn opgeschreven in Jeruzalem, namelijk in de hemel zelf. Hè? Het hemels Jeruzalem. Maar in de Galaten staat dat er allemaal niet bij. Nou goed, het is dus wat al te eenvoudig om te zeggen Ismaël is Israël en Isaac is de gemeente. Dat is wel zo wanneer we het toepassen op het heden, dan is dat zo. Maar dat is niet altijd door zo in de heilsgeschiedenis, want daarna in de toekomst zal de naam van Isaac net zo goed worden toegepast op een gelovig Israël straks in de dagen van het einde van de 70ste week van Daniël en al wat er verder volgt. En daar gaat het maar om. Maar Ismaël staat slechts voor de uiterlijke vorm daarvan. De uiterlijke vorm van Israël. Let wel niet van de gemeente, maar wel van Israël. Nou, vandaar dan ook het verhaal hier, namelijk Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. Dat wil zeggen dat Sarah spotte met Isaac, en je weet hoe het met vrouwen gaat onderling, niet? Zal ik het u niet vertellen. Maar, nee, Waarom moet ik dat vertellen? Nee, dat staat er niet bij. Maar de spottende wil zeggen dat er een vorm van jaloersheid was en dat ze elkaar niet verdroegen. En dat is ook zo. Dus het is de bedoeling dat het zo zal gaan. Want ook dat wordt in Galaten 4 toegelicht. Als er staat dat zo'n grote tegenstelling is tussen beiden. Want Sara was de vrije en Hagar was de slavin. Zodat Isaac ook een vrije was. En Ismaël was eigenlijk een slaaf. Mag dan de zoon van Abraham geweest zijn. Het was tegelijkertijd de slaaf van Abraham. Nog zo'n voorbeeld. De hoofdman te Capernaum. Had hij een zoon die ziek was of had hij een knecht die ziek was? Dat hangt er vanaf waar we het lezen. En daar bestaat er weer verschil van mening over. Maar in sommige evangelies de knecht. In Johannes is het de zoon van de koninklijke hoveling. In de andere is het de knecht van de centurion. Maar ik zou niet weten waarom een centurion geen koninklijke hoveling zou kunnen zijn. Verbonden aan het hof, dat kan toch, een centurion. Je weet wat een centurion is. Meer Asterix lezen hoor, dan... God. Nou, dan weet je dat dus. En ik zou niet weten waarom een knecht niet een zoon, een erfgenaam zou kunnen zijn. Noem nog zo'n voorbeeld, Eliezer. De knecht van Abraham. En Abraham zegt, het is mijn zoon. Zo laten we het anders uitpakken, maar zo was het dus wel. Goed. Ismaël dus ook was knecht en zoon tegelijk. En de zoon van de koninklijke hoveling werd genezen. Dat is aardig om dat in verband met dit verhaal aan te halen trouwens. Want het gaat om precies hetzelfde. Het gaat om het herstel van Israël eigenlijk. En hier vinden we een zoon van Abraham. Daar is ook iets koninklijks aan. Want het is uit de lijn van de erfgenamen van de troon van Adam hoor. Abraham was de zoon des mensen in zijn dagen. Dan komt het neer en uit die lijn wordt dan een zoon, dan wel een knecht, inderdaad genezen, want dat is het verhaal hier. Ja, wij waren dus even, ik heb even wat nagekeken wat me onderweg wat ik me ineens herinnerde, dat blijkt te kloppen. We hadden het maar over een kameel, maar dat woord voor spenen, het kind werd groot en werd gespeend, dat woord voor spenen is een kameel, gamaal. Een gimon, een kamaal. Dus het kind werd groot en werd gespeend. Wil zeggen, het kind werd groot en werd een kameel. Zo is het ook te vertalen. Zeker wel. En dat komt omdat spenen heeft de betekenis van... Het woord voor spenen heeft de betekenis van belonen. Het is volstrekt hetzelfde woord als werkwoord. Een kameel is ook volstrekt hetzelfde woord. Maar dan is het een zelfstandig naamwoord. Dus dat is een officieel ander woord. Maar spenen of belonen is hetzelfde. De gedachte van het woord is dat het kind gezoogd werd. Het woord voor spenen staat ook in het Nederlands altijd als voltooid deelwoord. Gespeend. Dat wil zeggen, dan is het voorbij. En ik heb een paar teksten nagezocht, er staat ook altijd precies hetzelfde. De gedachte is dan dat die periode van spenen voorbij is. En als het voorbij is, dan is daar het resultaat... En het resultaat heet dan eigenlijk een beloning. Vandaar dan ook dat het gepaard gaat met een feest. Beloning is natuurlijk een wat overdreven term in dit verband. Maar het woord zelf wordt ook in die betekenis in de Bijbel gebruikt. Hoe het ook zij, het heeft te maken met een kameel. En een kameel is weer een type van de gelovigen immers. Die door de honden, die door het oog van de naald gaat. En dat hebben we hier allemaal bij elkaar. Abraham was 100 jaar. En dan verschijnt Isaac... En dan wordt hij een kameel, 5 jaar lang. En dan is hij een kameel, als die 5 jaar om zijn. Dat is het eigenlijk. Maar dat is een beeld van de gelovigen en dat hangt heel mooi samen met die beruchte 5. Ik zit nog wat anders bij. Het spenen veronderstelt de overgang van melk naar vaste spijs. En vaste spijs is volgens het Nieuwe Testament... De aanduiding van al die waarheden die verband houden met verborgen dingen, met onzienlijke dingen. Melk namelijk is die Bijbelse waarheid die verband houdt met zichtbare, met zienlijke dingen. Maar vaste spijs gaat over onzienlijke dingen en dat is ook de samenhang hier in dit schriftgedeelte. Want Ismaël staat voor zienlijke dingen, eigenlijk dus ook heeft het met de melk te maken. Maar Isaac is een type van de onzienlijke dingen, de geestelijke dingen namelijk. En heeft dus met vaste spijs te maken. Zodra Isaac dan ook daaraan toe is, aan die vaste spijs ook letterlijk, dan is hij niet langer een kind in de zin van dat hij gezoogd wordt. En aangezien Ismaël in heel zijn wezen de uitbeelding is juist van dat wat gezoogd wordt, het zienlijke namelijk, wordt die uitgedreven. Dat wil zeggen, op het moment dat er geen zogende Isaac meer is, verdwijnt heel Ismaël, want Ismaël is een, en de zogende Isaac zijn een type van hetzelfde, de zienlijke kant, de buitenkant van het volk Israël. Nou, ik hoop dat u die typologie kunt volgen, want het is niet al te gemakkelijk. Maar ik ga dan weer verder. In vers 9, daar kreeg ik wat commentaar, maar er staat dus Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die ze Abraham gebaard had, spottende. Dat wil zeggen dat de zoon van Hagar, oftewel Ismaël, aan het spotten was. En Sara zag dat, maar Hagar wordt daarin betrokken. Het veronderstelt dat ook inderdaad Hagar en Ismaël samen spot dreven met Isaac. Dat kan zijn, dat hoeft niet, maar dat schijnt zo te zijn. Maar de, nou ja, in ieder geval hadden de jongens oneenigheid. En het wordt via de moeders wordt dat verder uitgespeeld. En zo gaat dat in de gemiddelde volksbuurt ook. Alleen in elitebuurt, vooruit ga in de gemiddelde elitebuurt. Daar wonen de kindertjes iets verder van elkaar af, hebben iets minder gauw problemen. Daar zal het van komen, laten we het daarop houden. Nou goed. Dan staat er Sarah, zei tot Abraham, drijf deze slavin en haar zoon uit. Want de zoon van deze slavin, deze dienstmaagd, zal met mijn zoon Isaac niet erven. Abraham zag dat niet zo zitten, want hij dacht, wat maakt het nou voor verschil? Dat denken wij ook, want het is ook geen verschil. Dat is maar één kant van het verhaal. Dus één kant van het verhaal is geen verschil. Isaac en Ismaël zijn beide een uitbeelding van Israël. Hebben jullie dat? Maar het gaat om het verschil tussen die beiden. Het verschil wordt er gemaakt door Abraham aanvankelijk niet. Maar de Heer zei nee, Sarah heeft gelijk. En zei tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. En dat betekent dus dat de zoon van de dienstmaagd niet zal erven met de zoon van de vrije. En dat is Galaten 4 vers 30, waar dit vers 10 van Genesis 21 wordt aangehaald. Letterlijk zo. Waarbij de dienstmaagd uit Egypte, Hagar, weer een beeld is van de werkelijke oorsprong van het natuurlijke volk. Het komt immers voort uit de slavernij van Egypte. En zoals langzamerhand hopelijk bekend, het is daarna ook altijd in slavernij gebleven. Het is uit de slavernij van Egypte geboren, dus is het als slaaf geboren. En Israël, het natuurlijke volk, is tot op heden altijd slaaf gebleven. Slaaf van de zonde in het algemeen, maar in het geval van Israël in bijzonder slaaf van de wet. Ik heb al vaker gezegd, de slavernij in Egypte van het tichelenbakken is een uitbeelding van de latere slavernij onder de wet. Het bakken van tichel, het bakken van eigen stenen, zelf maken van stenen. En dat is een slavenwerk. Men kan beter de steen ontvangen en erkennen en gebruiken die God aanbiedt. Die hoeft men niet zelf te maken, maar het is gewoon een natuursteen. En over die steen gaat het hier later eigenlijk ook, aan het eind van dit hoofdstuk. Maar ik zal mijn best doen, of aan het eind van deze pericope, maar ik zal mijn best doen om daar ook inderdaad nog terecht te komen. Staat dan, in Isaac zal uw zaad genoemd worden, eind van vers 12. Een term die ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald in zowel Romeinen 9 als Hebreeën 11. Want het is die zoon van wie gezegd wordt, in Isaac zal uw zaad genoemd worden, die volgens Hebreeën 11 toch ook geofferd werd. Maar dat is een paar hoofdstukken verder. Maar de Heer zegt tot Abraham, doch ik zal ook de zoon van deze dienstmaagd tot volk stellen, omdat hij uw zaad is. En daar gaat het maar om. Ismaël wordt niet echt helemaal verworpen. Ismaël ontvangt ook een zegen, net als Isaac, zo goed als we dat verhaal later ook kennen, bij Jacob en Esau. Dat is net zo'n verhaal. Alleen het verschil is dan dat die jongens allebei uit dezelfde moeder zijn. Sterker nog, ze zijn zelfs een tweeling. We hebben veel meer verwantschap nog. Krijg je precies hetzelfde. Esau komt dan overeen met Ismaël en wordt als het ware onterfd. Want de jongste Isaac, namelijk Jacob, krijgt het eerst geboorterecht, maar achteraf wordt dan toch gezegd dat ook Esau een zegening zou ontvangen. En die kreeg hij ook. Maar hier gebeurt dit ook al. Maar dan in verband met Ismaël en Isaac. Hetzelfde verhaal. Het betekent dat het eerstgeboorterecht, de zegeningen als zodanig bestemd zijn voor Isaac, namelijk een gelovig Israël. Maar het neemt niet weg dat dat zegeningen wel degelijk ook terecht zouden komen bij het natuurlijke volk. Nee, als het tot geloof komt, natuurlijk. Het is makkelijk genoeg om het nou uit te leggen achteraf. Maar dat betekent dat de zegeningen zal ontvangen als natuurlijk volk, levende te midden van de overige volkeren, maar op grond van geloof. Maar het zijn wel degelijk zegeningen met betrekking tot de uitwendige mens, de zienlijke wereld. En zoals gezegd, Ismaël is daar de uitbeelding van. En dat is wat hier staat in vers 13. En dan vers 14. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. Dat is een rare Bijbelse gewoonte, vind ik altijd. He? Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat het eigenlijk erg onchristelijk was om zo vroeg op te staan. Maar in de Bijbel staat men altijd vroeg op. Maar dat is natuurlijk op typologische gronden. Ik zou niet weten waarom anders. Ja. Maar dat is op typologische gronden. Want het vroeg opstaan in de morgen, dat is een beeld van de opstanding van Christus, vroeg in de morgen. In het Nieuwe Testament. Maar niettemin, Abraham stond dus morgen vroeg op, nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, de slavin, die leggende op haar schouder, zodat ze dat mee te dragen had, officiële last. Ook het kind, dat wil zeggen, hij gaf er ook het kind. Hij had het ook kunnen houden, zijn kind en zijn slaaf. Maar hij gaf er ook het kind mee en zond haar met kind en al weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba, dat zoveel betekent als de put van de eedzwering. De put waar de eed gezworen was, is de gedachte Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. Ik vind het zo komisch staan. Zie je het kind onder een van de struiken? Kijk even niemand. Want je mag natuurlijk geen rotsen in de woestijn gooien. Vanwege het milieu. Nee, ik heb altijd niet vreemdig als je wierp het kind onder de struiken. Dat niet iedereen het zag. Nou, hè? Heb je dat ook op de televisie gezien? Kind onder de struiken. Ja. Nou ja, laat maar. Even terug. Ze wordt uitgedreven, de slavin. En dan krijgt ze fles water mee en brood. Een beetje leeftocht, niet al te veel. Het raakte onderweg ook op. Waar zou het nou een beeld van zijn, is de volgende vraag. En water is altijd makkelijk. Water is een beeld van het woord Gods. En als het opraakt, dan is het dus het oude verbond en niet het nieuwe. He? Ja, water is het woord Gods, maar welk deel ervan? Als het water opraakt, moet het oude verbond zijn. Dus het oude leven, sommigen zeggen water is leven, oké, maar komt hetzelfde neer. Dus het leven van het oude verbond, het leven van de natuurlijke mens, en dat raakt op. Maar God had een eed gezworen. Vandaar de put van de eed. En het heeft ook iets met water te maken dus. Hè? En dus gaat het om het oude verbond, eedzwering en een put met water, maar het water raakt op. Als nu het water van de fles uit was... Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken, want het zou dan ook gaan sterven. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zoverre als die met de boog schieten. Ja, dat is ook wat. Niet een steenworp, maar een, hoe heet zoiets, een boog, boogscheut. Ja, zal wel. Nee, een boogschot wordt het dan. Nou goed, want zij zeiden dat ik het kind niet zie sterven. Daarom werd het er neergelegd, om te sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op, namelijk ze weende. En God hoorde de stem van de jongen en de engel gods. De boodschapper gods, maar het is uiteraard de Heer zelf, die ook in Abraham verschenen was. En die tot Abraham gezegd dat hij een zoon zou hebben, weet je wel, Isaac, nog een jaar. De engel gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u Hagar? Is er iets? Vrees niet, want God heeft naar de jongen stem gehoord ter plaatse waar hij is. Dat is een verwijzing rechtstreeks naar de naam van Ismaël, want de naam van Ismaël betekent God zal horen. God zal horen. Ismaël. Met een beetje goede wil vind je Simon daarin. Simon is immers de horende, de gelovige eigenlijk. En we hebben het alles besproken trouwens, want het staat in Genesis 16 vers 11. Ook zeide de engel des Heren tot haar. Zie, gij zijt zwanger. Dat zal ze zelf misschien ook gemerkt hebben. Het wordt er gezegd, zie, gij zijt, ik vind dat leuk, zie, gij zijt zwanger. Maar ja, ze hadden nog niet allemaal een spiegel thuis, hè, maar. Zie, gij zijt, ik vind het heel mooi. Zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hier in Genesis 21 vinden we eigenlijk precies hetzelfde verhaal als dat van Genesis 16. Het is iets uitgebreider, maar we hebben het al eens over gehad. Het gaat om precies dezelfde dingen. Ik kom er nou maar niet op terug, want we hebben het uitgebreid genoeg besproken. Maar daar vinden we dat, dat Hagar moet vluchten eigenlijk voor Sara. En hier in Genesis 21 vinden we dat Ismaël moet vluchten voor Isaac. Maar het komt op hetzelfde neer uiteraard. Het is ook eigenlijk hetzelfde verhaal. En er wordt ook de naam van Ismaël genoemd. Omdat de Heer die verdrukking aangehoord heeft. En hier in Genesis 21 vers 18, nee vers 17 staat, vrees niet, want God heeft naar des jongen stem gehoord. Juist, want God zal horen. Ter plaatse waar hij is, stervend onder de struiken. In de woestijn, met de put van de eedzwering. Maar daarom hoorde de Heer. En zei dus, sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot groot volk stellen. En God opende haar de ogen dat zij een waterput zag. Ja, de put van de eed dus, uit vers 14. Bij Sheba. Dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water. Zij ging de fles met water vullen. Toen was het dus toch weer een nieuwe put en de fles was weer vol. Dat is dus het nieuwe verband. Makkelijk genoeg. Het nieuwe verband. En ze gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen dus. En hij werd groot. Leuk hè. Eerst staat er in vers 8. Isaac werd groot. En Ismaël was een heel stuk ouder. En nu staat er alsnog dat Ismaël groot werd. Dat was een jaar of 13, 14 geloof ik op dat moment. Ismaël. Maar had nog wel een stukje te groeien hoor. Ismaël werd groot. En hij woonde in de woestijn. En werd een boogschutter. Dat kan niet missen. Dat moet verband houden met vers 16. Als die met de boog schieten. Hij werd dus een boogschutter. Heeft niks met de sterrenbeelden. Nou, niet niks. Hij was geen boogschutter, astrologisch gezien. Nee, dan zou hij dan geweest zijn, maar hij werd het alsnog. Hè. Hij werd boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. Dat is een prachtig verhaal eigenlijk, die boogschutter. Hij werd boogschutter. Want er was een pijl die geschoten moest worden. Eén pijl. De Heere had namelijk een zuivere pijl gemaakt en verborgen in zijn pijlkoker. En die moet geschoten worden door Ismaël, want dat was de boogschutter. Nee? Dat is, toch weer, Jesaja 49. Ja, daar ben ik vandaag al een paar keer geweest inmiddels. Jesaja 49, waar de Heer Jezus spreekt en zegt, de Heere had mij gesteld tot een zuivere pijl. En heeft mij in zijn pijlkoker verborgen. Gods geheime wapen. Is dat een zuivere pijl. God zal er één keer mee schieten of laten schieten. En zal het doel treffen. Het doel bereiken betekent dat feitelijk. Maar het schot zal afgevuurd worden via of door de boogschutter. En dat kan heel goed Israël zijn. Dan is Israël de boogschutter. En de pijl die geschoten wordt is dan Christus zelf. Die ook inderdaad het doel zal treffen. Oh, je wil natuurlijk weten waar het staat. Dat is Jesaja 49, vers 2. heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Dat wisten we langzamerhand wel. Want de Heer is immers de mond Gods en het woord wat eruit voortkomt is een scherp zwaard. Heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. Het woord zuiver betekent eigenlijk dat hij heel nauwkeurig afgewerkt was. Er zijn verschillende vertalingen van de term, maar zuiver is heel goed, want dat is de bedoeling. Een pijl waarmee je heel goed zuiver kunt schieten. Voor de scherpschutter. Hij heeft me tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Dat gaat over de verborgen Christus natuurlijk. Maar eenmaal zou er mee geschoten worden. Dat is de achtergrond van Genesis 21 dus ook. Israël werd boosgeschoten, want het is een beeld van een natuurlijke volk, waaruit uit wiens kracht inderdaad de Messias, de pijl, zou voortkomen. Maar daarmee zijn we er nog niet, want vers 16 sprak ook al over Hagar en Ismaël uit elkaar met een afstand zo verre als die met de boog schieten. Want dat verhaal daar is de uitbeelding van het einde van het oude verbond in afwachting van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, Ismaël ligt onder de struiken, Hagar, de moeder aan wie de beloften gedaan waren enzovoorts. Ja, waren beloften gedaan, hebben we net gelezen in hoofdstuk, wat was het, 17, 16. De moeder blijft er tegenover zitten, op die pijl schots, hè, afstand, weet ik veel hoe zoiets heet. In ieder geval, de situatie die daar ontstaat is de situatie van Israël in onze bedeling. Het oude verbond is op, de fles is leeg en het is afwachten totdat men de put ziet met water, het leven namelijk van het nieuwe verbond. En dat is dus de afstand van zo ver men een pijl kan schieten. Komt dat nog een keer in de Bijbel voor? En het antwoord is, jawel, anders zou ik het niet zeggen natuurlijk. Heel goed. Bij David en Jonathan. Waar Jonathan een pijl schiet als signaal aan David dat hij moet vluchten. En dat beeldt precies hetzelfde uit. Namelijk David die op de vlucht moet voor Saul. David die al tot koning gezalfd is, maar die nog geen koning kan worden, want er moet eerst nog wat anders gebeuren. In afwachting daarvan moet hij vluchten. Zover als de pijl geschoten wordt, dat wil zeggen hoe verder de pijl geschoten wordt, want dat is de grondgedachte daar, hoe verder de pijl geschoten wordt, hoe verder hij moet vluchten. Nou, die afstand, daar gaat het hier ook om. Dat wil zeggen dat er scheiding gemaakt wordt en dat Israël verstrooid wordt en dat er gewacht moet worden op het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is het eigenlijk. Maar er komt een keer, zodat als de Heer spreekt in vers 17. Wat is u, Hagar, vrees niet, want God heeft naar de jonge stem gehoord, ter plaatse waar hij is, dan blijkt hij te zijn in de woestijn. En dat is precies de situatie van Israël als het natuurlijke Israël door de Heer genezen en bewaard wordt, leven ontvangt. Kortom, het is het tijdstip van de bekering van Israël. De jongen werd ook geacht te roepen. Daar lezen wij niet van. Er staat wat de moeder riep, maar er staat, de Heer heeft naar de stem van de jongen gehoord. Er staat dus als twee keer, vers 17. God hoorde de stem van de jongen en het eindigt met, en God heeft na des jongen stem gehoord. Ter plaatse waar hij is. En Israël zou de Heer aanroepen. Naar welke plaats? Nou, in ieder geval te midden van de heidenen. Maar in ieder geval buiten Israël, buiten de legerplaats. En dat kan ook zijn in de woestijn. En dat is ook precies wat er gaat gebeuren. Nou, daar wordt hij tot groot volk gesteld. Of althans, daar wordt hem de belofte gedaan dat hij tot groot volk gesteld zou worden. Waarna er staat, God opende haar ogen dat zijn waterpunt zag en ze ging en vulde de fles met water. Dat is het aanbreken van het nieuwe verbond. En gaf de jongen te drinken. Dus bij de bekering van Israël dus in de toekomst. En God was met de jongen, want God zal vanaf dat moment met het zichtbare, het zienlijke Israël zijn. Het aardse Israël. Hij zal dus groot worden. Hij was nog klein, was de gedachte. Maar het kleine Israël wat tot aanroepen van de Heer komt, zal groot gemaakt worden. En er staat, hij woonde in de woestijn, werd boogschutter. En woonde in de woestijn, staat er nog een keer, en nou heet de woestijn Paran. En zijn moeder nam een vrouw uit het Egypteland. Maar hij woonde in de woestijn Paran. En dat is voorlopig het einde van het verhaal. Waarna de vraag is, wat is de woestijn Paran? Petra, Sela, of hoe het maar heten mag. Het gebergte van Edom, of hoe het maar heet. Seir, of waar dan ook. Maar in ieder geval, het is Petra dan wel Sela. Want dat is gelegen in de woestijn van Paran. Of het gebergte van Paran, want zo wordt het ook genoemd bij andere gelegenheid. Het is namelijk de plaats waar Israël bewaard zou worden. Eigenlijk zou je naast dit schriftgedeelte van Genesis 21 in de eerste plaats moeten denken aan Openbaring 12, maar daar waren we om een of andere reden al even. Openbaring 12, waar staat, en de vrouw vluchtte naar de woestijn. Waarom zal het niet Hagar wezen? De vrouw vluchtte naar de woestijn, haar van God, waar zijn plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, minstens. Ja, toch, minstens. Want dat is wat er staat, het kan meer zijn, maar in ieder geval niet minder. En daar gaat het maar om. En die plaats in de woestijn is ongetwijfeld diezelfde woestijn. De woestijn Paran, en meer speciaal de plaats, de oude stad Petra, de bekende rots. Want zo heet dat, Petra, rots, in het Hebreeuws dan Sela, maar betekent net zo goed hetzelfde. Rots, de plaats die eens de hoofdstad was van Esau, Edom, ooit. Maar de plaats waar kennelijk Israël zijn toevlucht zal zoeken in de dagen van de grote verdrukking. En dat is leuk, hè? Dan krijg je op de televisie te zien. Ik heb het niet gezien, maar ze hebben het mij bijna dagelijks verteld. Krijg je op de televisie te zien bij Sonja Barend, hè? Dat een of andere vreemde dame daar in Petra geweest is om daar te schilderen. Om die resten van die cultuur die daar gevonden wordt, en dat is van heel wat eeuwen, om die vast te leggen. Hebben we niet gezien? Nee, natuurlijk. Dat durf je natuurlijk niet te zeggen dat je naar Sonja Barend gekeken hebt. Op zondag nog wel.
Sonja
op zondag. Sonja op zondag, ja. Nog een beetje Joods ook, trouwens, eigenlijk. Hè? Nou, ik weet niet hoe fanatiek, maar een beetje wel, hè. Zeg u? Oh ja, ik miste al wat. Geweest. Ik denk, er is vast wel iemand op de hoogte van de burgerlijke stand. Zo is het. Dus een beetje Joods toch, hè? Ja, ja, dat vind ik toch altijd wel vermakelijk, zulke dingen. Ze moesten eens weten, hè? Ze moesten eens weten. Nou ja. Maar inderdaad, de woestijn van Paran. Er zijn er meerdere namen voor, hè? Sela is een van de namen. De andere is die van Teman. Dat letterlijk vertaald wordt met het zuiden. Wat ik ook altijd een beetje betwijfel, omdat er zoveel woorden zijn die vertaald worden met zuiden. Maar vooruit. Maar het is er één van. Maar daar in het zuiden, daar in Paran, of in Teman, of in Sela, daar wordt de plaats gevonden waar Israël, het aardse volk, het natuurlijke volk, bewaard blijft. Wel, nadat het tot geloof gekomen is en nadat het de Heer heeft aangeroepen en nadat de engel Gods, want het is de Heer natuurlijk gewoon, maar nadat de Heer de stem van de jongen gehoord heeft, dat is allemaal waar, en pas dan zal het tot groot volk gesteld worden, maar uitgaande van die woestijn Paran, zodat dan alsnog Israël uit die woestijn verlost zal worden. En dat is de gedachtegang. Dit is ook de eerste keer hier dat Paran genoemd wordt in het Oude Testament. De naam heeft iets met vruchtdragen te maken, ik weet er geen exacte vertaling van overigens. Maar misschien vertaalt men wel gewoon met vrucht of zo, vruchten, ik weet niet precies. Maar het heeft iets met vruchtdragen te maken. Dat is precies een van de thema's in deze geschiedenis van Abraham, Isaac en Hagar enzovoorts. Daarna vinden we Paran pas weer terug in Numeri. Ik blader dus even wat verder. Enige malen. Een keer of vier zelfs. Numeri 10. Waar staat in vers 11. En geschiedde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20e van de maand. Tweede jaar, tweede maand. Dus twee voorbij. Die van twee, bijvoorbeeld die van 2 × 1000 jaar of zoiets. Of de twee van de 2 jaren van Paulus, weet u wel. Iets dergelijks, hè. Maar niettemin de twee die de aanduiding is van het verborgen koninkrijk. Er staat, er geschieden in het tweede jaar, in de tweede maand, op het 20ste van de maand. Dat is ook twee dus. Al is het dan een 20. Met nul erachter dus. Dat de wolk verheven werd van boven de tabernakel der getuigenis. En de kinderen Israëls togen op naar hun tochten uit de woestijn Sinaï. En de wolk bleef in de woestijn Paran. Nou, is dat nog niet fraai? En dit is dan feitelijk het tocht van Israël, van Sinaï naar Paran. En wat het betekent is makkelijk genoeg. Sinaï staat immers voor het oude verbond. En Paran is de plaats waar Israël onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden. De plaats waarvan we nu tot nu toe officieel alleen weten dat Ismaël daar woonde. Paran. Of daar terecht kwam. Nadat hij verlost was. Nadat hij de Heer hem op wonderbare wijze in het leven gehouden had. En daar gaat het om, dus een beeld van het nieuwe verbond. Trouwens, van Ismaël stond ook, dat lag onder de struiken, maar soms denk ik dat het doornstruiken waren. Hè? Doornbossen, doornstruiken waren. Van Sinaï namelijk. Sinaï betekent immers ook een doornbos. Ik weet niet of daar hetzelfde woord gebruikt wordt, ik denk het niet. Maar er is toch wel enig verband. Maar de gedachte is dat men van Sinaï, van de toornstruiken, dus naar Paran gaat. En dus van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En dat is zoals de wolk, oftewel de geest, want dat is hetzelfde, het leidt. Zodat dit vers inderdaad deze gedachte bevestigt. Sinaï, oude verbond, Paran, op bijzondere wijze de uitdrukking van het in werking treden van het nieuwe verbond, waarna wij in Numeri 12, vers 16, lezen. Daarna verrijsde het volk van Hazerot en zij legerden zich in de woestijn van Paran. Daar waren ze dus al wel eens eerder geweest, maar ze kwamen er nu weer. En dan staat er, en de Heer sprak tot Mozes zeggende, zend u mannen uit die het land Kanaan verspieden. En zo werden er 12 spionnen uitgezonden vanuit Paran om het land te verspieden. Dat wil zeggen, als men in Paran is, dan gaat men van daaruit naar het beloofde land. Nou, het gebeurde dus niet, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar je vindt in ieder geval wel dat een delegatie van het volk, één uit elke stam, het land ingaat. Nog niet definitief, want u weet dat het allemaal een beetje fout loopt. Maar het principe blijft dat vanuit Paran komt men in het beloofde land. Dat is precies hetzelfde verhaal, want in de toekomst zal dat gebeuren. Men zal verzameld worden in de woestijn van Paran, in Petra dus. En van daaruit zal men gebracht worden naar het beloofde land. En het wordt hier uitgebeeld door 001, 002, 003, 004, 007, 008 en tot 012 namelijk geheime agenten. He? Ja, dat verhaal is dat. En nog even wat anders. Nou, hoeveel jaar gebeurde dit, het uitzenden van deze 12 verspieders? Nou, 2 jaar. Na 2 jaar werden de verspieders uitgezonden, toen kwamen er 10 terug in ongeloof en 2 in geloof. Toen zei de Heer, nou, dan gaat het voorlopig niet door. Dus toen moesten ze nog 38 jaar door de woestijn. Dat was totaal 40 jaar, dus ook na 2 jaar, klopt hè. Nou, dat klopt dus ook. Nummer 12, vers 16 was dat, en dan meteen het uitzenden van die verspieders. En dan er staat ook trouwens in nummer 13 vers 3 staat het ook uitdrukkelijk. Mozes dan zond hen uit de woestijn van Paran naar de mond des Heren. Al die mannen waren hoofden de kinderen Israëls. Er staat dus uitdrukkelijk bij. Denk erom. We wisten het al uit 12 vers 16. Maar staat in 13 vers 3 nog eens extra. Denk erom. Het was vanuit Paran. Want dat is belangrijk. Nou. Waarna in vers 26 In vers 25 staat, daarna keerden zij weder van het verspieden des lands ten einde van 40 dagen. En ze gingen heen en kwamen tot Mozes en tot de Aaron. Hetzelfde als Melchizedek, hè? Maar goed. Maar ze kwamen tot Mozes en de Aaron. En tot de gehele vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Paran. Naar Kades. En dat betekent dat het heilig was. Kades, heilig. Zodat ze van Paran uitgingen naar het beloofde land. En van daaruit, vanuit het beloofde land, zich ook weer in Paran terugmelden. Dus de derde keer dus. Dat betekent dus uitdrukkelijk dat er sterk verband is tussen Paran en de verovering van de beloofde erfenis. En zo zal het dus in de toekomst zijn. Wie weet sturen ze dan ook al 12 verspieders uit naar het land om het eens te bekijken. Weet je veel? Ja. 144.000 lijkt een beetje veel, dat geloof ik niet dat dat klopt. Dat klopt ook niet, want dat is wat anders. Maar het land wordt wel degelijk bekeken en verspied en vervolgens in bezit genomen. Daarna komen we terecht in Deuteronomium. Deuteronomium heet zoiets. Heeft u mij geleerd? Deutero betekent nog één. Men vertaalt het meestal met tweede. Deu, zeggen de Fransen. Deu. Ze bedoelen deutero. Komt zo neer. Maar de mooiste vertaling is de Engelse. Another. Niet twee, maar another. Nog één. Een tweede. Nog een keer een nomium. En nomium, dat is de wet. Dus Deuteronomium betekent nog een wet. Oftewel, nog een verbond. Een tweede verbond. Wat zal het tweede verbond zijn eigenlijk? Wat kan dat nou wezen? Nieuw verbond, ja. Mozes leest namelijk de wet voor. Staat er ook. Dit zijn de woorden die Mozes tot gans Israël gesproken heeft aan deze zijde van de Jordaan. De oostzijde is dat. In de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf. Ja, dat kan ik ook niet helpen, maar zo heet het. En soms denk ik, moet ik nu misschien niet lezen? Suf. Maar dan lacht u net zo, dus dat maakt niks uit. Zit hem gewoon in de lettercombinatie, dat kun je niet goed zeggen. Suf. Tussen Paran en tussen Tofel en Laban en Hazerot en Dizahab. 11 dagen of dagreizen zijn het van Horeb door de weg van het gebergte Seir tot een Kades Barnea. En het is geschied in het 40ste jaar in de 11e maand, de eerste maand dat Mozes sprak door de kinderen Israël naar alles wat hem de Heer aan hen bevolen had. Dat wil zeggen, hij begon de wet voor te lezen. Dat is Deuteronomium. Het hele boek Deuteronomium is beschouwd als een herhaling van de wet. Vandaar de titel. Maar de herhaling van de wet is feitelijk een uitbeelding van de komst van een nieuwe wet. Een andere wet, namelijk het nieuwe verbond. En het leuke is dan dat de naam Paran genoemd wordt als, nou onder andere dan, maar de naam van Paran wordt genoemd in verband met de plaatsaanduiding waar dat nieuwe verbond aan Israël wordt voorgesteld. En daar gaat het maar om. En dat is een bevestiging van wat ik zei. Paran staat voor het in werking treden van het nieuwe verbond. En dus bij Paran, en een paar andere plaatsen, maar bij Paran wordt dan ook de wet door Mozes aan Israël voorgelezen. Deuteronomium 1 vers 1. Waarna wij terechtkomen in Deuteronomium 33. Maar dat is gewoon het eind van het boek. Deuteronomium 33. Vers 2. Staat in vers 1. Dit nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijn dood. Want dat is hoofdstuk 34, zijn dood. Hij zeide dan, de Heer is van Sini gekomen en is hun lieden opgegaan van Seir. Dat is ook in het gebied van Edom. Dat is de naam Esau eigenlijk, hoor. Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran. Maar dat was het gebergte waar Ismaël het leven terugvond en gewoonde. En het is de plaats ter aanduiding van het nieuwe verbond. En dus, hij is blinkende verschenen van het gebergte van Paran. Bij een andere keer staat er, wie is het die van Edom komt? Er staat de naam Paran niet natuurlijk, maar het is precies hetzelfde. Hier komt hij van Paran en in Jesaja komt hij van Edom, maar Paran ligt in het gebied van Edom. Zie. En hij is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Nou, als je het mij vraagt, is dat de gemeente. Maar dat kun je natuurlijk nooit bewijzen. Nou, en zo gaat het dan verder. En dat betekent dus inderdaad Het oorsprong van de Heer, als hij zegening brengt over Israël, ligt in Paran. Hij komt uit Paran, want daar is het dat Israël verzameld wordt. Daar ontvangen zij zegeningen en zo worden die zegeningen verbreid over de hele aarde. Nou, dan komt hij nog drie keer voor, Paran, die noem ik dan dus nog maar even voor de volledigheid. De ene is in 1 Samuel 25, vind ik altijd een heel mooie. 1 Samuel 25, vers 1. En Samuel stierf, en gans Israël vergaderde zich. En zij bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn huis te Rama. En David maakte zich op en toog af naar de woestijn Paran. Want de dood van Samuel heeft te maken met de dood van de Heer Jezus. En daarna begint de rest van het verhaal. Dat wat daarna komt, begint in Paran. Dus David gaat daar naartoe. Dat is heel gemakkelijk. En dan staat er ineens een nieuwe kop, Nabal en Abigail. Over dat verhaal moet ik ook nog eens een keer het een en ander vertellen, langzamerhand. Want dat is een schitterend verhaal over het aanbreken van het nieuwe verbond. De bruiloft en zo. Nabal en Abigail. En als je mij vraagt, heet het eigenlijk David en Abigail. Want Nabal die moest inpakken en wegwezen. Want alle kale bieten moeten wegwezen. Hè? Want het was toch een kale biet, of niet? Dacht ik. Ben ik in de war? Ik kan het zo gauw niet vinden. Zie je wel, en hij was een kale biet. Ik zou het gezworen hebben dat het staat, want ik heb mijn vader er nogal eens over horen spreken. En die las dat, zonder blikken op blozen, las hij dat voor. En hij was een kale biet. Maar goed. Er staat trouwens, vind ik altijd leuk als het er staat, hij was een kale biet. Als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor. Nou ja, goed. Ik vind een wat merkwaardige combinatie, een kale biet en een geschoren schapen. Maar daar kun je het aan onthouden. Ja, wij lachen er dan wel om. Maar ik vind het toch wel eens nuttig, want je kunt onthouden dan hoe het was. Ik wist zeker, er staat, en hij was een kale biet en dat het ook over schapen scheren ging. Nou, dat vind je. Maar goed, Nabal die kon verdwijnen, waarna David de plaats van Nabal in en neemt als echtgenoot van Abigail. Daar komt het op neer, maar het verhaal wordt ook zo ingeleid. Want Samuel stierf en ze begroeven hem in zijn huis te Rama. Dat is een beeld van de dood van de Heer Jezus. En David maakte zich op en toog af naar de woestijn Paran. Maar van bij Paran begint de victorie. Of was het allemaal? Nou, bij Paran dus. Want dat is de plaats waar Israël verzameld en van waaruit het koningschap van Christus over Israël gevestigd zal worden. Nou, dan hebben we nog 1 Koningen 11. Daar weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet wat daar staat, maar dat zie ik zo wel. 1 Koningen 11. Vers 18. Nee, dat weet ik ook inderdaad niet. Maar het gaat over Salomo en zijn huis. En dus de vestiging van de troon ook van Salomo. En Salomo heeft een tegenstander, namelijk Hadad, den Edomiet. Hij was van des konings zaad in Edom, en dat is dus ook het gebied van Paran, enzovoorts. En dan wordt in dat verband gesproken over vers 18. Zij maakten zich op van Midian en kwamen tot Paran en namen met zich mannen van Paran en kwamen in Egypte tot Farao, de koning van Egypte, die hem een huis gaf en hem voeding toezegde en hem een land gaf. En hier gebeurt het achterstevoren, want de bedoeling was dat Salomo en zijn huis onderuit gehaald zouden worden. En dat gebeurt ook via Paran, was de bedoeling. Er komt alleen niet zoveel van terecht. Maar ik ga er dus ook maar verder niet op in. Vandaar dat ik het verhaal nooit onthouden kan. Maar daarna hebben we nog één keer, en die is zeker interessant, zeer interessant. Dat is namelijk de laatste keer dat Paran in de Bijbel genoemd wordt. Dat is Habakkuk. Habakkuk. Hoofdstuk 3. Waar al die namen bij elkaar staan, Teman, Paran en Sela, of Petra. Want er staat in vers 3, God kwam van Teman en de heilige, maar het is God, kwam van de berg of het gebergte. Paran, Sela. Punt, Sela, punt. Maar dat is natuurlijk onzin. Daar had gewoon ook punt, komma kunnen staan. Van de gebergte Paran, punt, komma, Sela. Dat wil zeggen, Sela is de stad gelegen in het gebergte van Paran. Het is namelijk Petra in het gebergte van Paran. En dat is inderdaad in Teman, namelijk in het zuiden. Het land in het zuiden. Het is het gebied van Edom. Dus God kwam van Paran, dat hebben we er straks ook al gelezen. In Deuteronomium was dat. Hier staat het ook, God kwam van Teman en dus van het gebergte Paran. En in Jesaja lezen we wie is het die van Edom komt. Maar het gaat in alle drie gevallen om precies hetzelfde. Dat God zich op aarde aan Israël en via Israël zal openbaren. En dat begint inderdaad in Paran. Er staat dan ook, zijn heerlijkheid bedekte de hemel en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Ja, maar nu gaat hij zich openbaren. En dat is wat in dit verdere gedeelte, hier in Habakkuk, het derde hoofdstuk, besproken wordt. Sela wordt trouwens nog een paar keer genoemd, namelijk in vers 9. De naakte grond werd ontbloot door uw boog. Ja, dat bedachten we. Door uw boog. Om de eden aan de stammen gedaan door het woord in Sela. Want dat hoort erbij, hoort een voorzetsel voor te staan in de vertaling. In Petra, of in Sela. En dan hetzelfde nog een keer in vers 13. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw Messias, uw gezalfde, uw Christus, in het Grieks. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond, tot de hals toe in Sela. Of na Sela, dat kan ook. Maar niettemin, het is dezelfde plaatsnaam. En ik dacht, nog een keer? Nee, niet meer, dat was hem. In ieder geval, we vinden hier de verwijzing naar de wederkomst van Christus tot oprichting van het nieuwe verbond en als de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is wat we oorspronkelijk uitgebeeld vonden in de geschiedenis van Genesis 21. Uitgebeeld in het leven van Ismaël, het type van het natuurlijke volk, wat zijn plaats vindt in Paran en wat vandaar verlost zal worden. Daar is nog het een en ander over te vertellen, over die hele kwestie van oude en nieuwe verbond, maar dat komt nog wel in de geschiedenis die nu volgt. Abraham, weer eens een keer, en weer een conflict met Abimelech. Zoals dat zo gebruikelijk is, zullen op alle mogelijke manieren dezelfde waarheden naar voren gebracht worden. Maar daarover hebben wij het de volgende keer.